In deze aflevering ontdekken we hoe we een Erasmus Plus project praktisch aanpakken. We luisteren naar Zakaria, een cursist die meeging op Erasmus Plus. Welkom bij de podcast Iedereen mee op Erasmus. Dag Zakaria, welkom op Encora. Wil jij jezelf even kort voorstellen alsjeblieft?
Dankjewel. Ik ben Zakaria Elian. En ik kwam naar België bijna twee jaar geleden. Ik kwam in november 2022. En ik volg Nederlandse les sinds januari 2023. En werk ik momenteel bij de stad Mortsel sinds 1 jaar.
Oké.
Okay. Als financieel medewerker.
En welk niveau Nederlands volg je op dit moment?
Ik heb al gestudeerd tot 4.1, mondeling. Dus ik ben klaar met die mondelingen module. Maar ik zit nu bij 3.2.
Oké, okay. Dat zijn al indrukwekkende niveaus.
Een beetje proficiat. Dank je wel.
Oké, okay, nu, jij hebt hier les gevolgd, Nederlands. Nu, je hebt meegedaan met een Erasmus-project, is mij verteld. Ja. Met wat heb jij meegedaan?
Ik heb een deel genomen met de reis naar Amsterdam. Mm-hmm. Bijna 4 maanden geleden. We zijn naar Amsterdam geweest met 10 studenten en 4 leerkrachten. En voor 3 dagen. En we hebben veel activiteiten daar gedaan.
Zoals?
We hebben ook 2 musea bezocht. Het eerste museum was over die schepen van Antwerpen, van Amsterdam.
Ja.
En hebben we ook een boottocht in die kanaals van Amsterdam. En dat was ook een leuke boottocht. En dan volgende dag hebben wij een les gevolgd met die school daar, Nederlandse school. In Amsterdam.
Ook mensen Nederlands leren?
Ja, waar mensen Nederlands leren. En daar hebben wij een les van 3 uurtje gevolgd. Dat is gewoon een les dat zij mogen aan ons geven. En die dag erna hebben wij zelf
de
studenten van Encora hebben een les gegeven aan de studenten van die school.
Mag ik daar iets meer over vragen? Je zei die presentatie, dat is eigenlijk de les die je gaf aan de Nederlandse cursisten ter plekke. Weet je nog over wat dat ging, die les?
Ja, de presentatie van die studenten van Encora was over het verschil tussen de dialecten hier in België. Bijvoorbeeld die Antwerpse dialect en die Limburg dialect. Ja. Dat was de presentatie
van
mijn collega.
Dat was jullie presentatie of les?
Dat was één van de presentaties eigenlijk. Ja. We hadden 3 presentaties gegeven.
En hoor je een verschil tussen het Nederlands in Amsterdam en hier in Antwerpen?
Zeker.
Oh. Okay.
Zeker. Die dialect is helemaal anders, denk ik.
Ja.
Ja, ik vind dit een beetje moeilijker dan wat ik hoor hier in België, tot nu toe. Ik vind het vooral moeilijker om te horen dan die dialect hier in België.
Als je ziet de manier waarop dat ze lesgeven in Amsterdam of hier op Encora, merk je daar grote verschillen tussen?
Er is een groot verschil tussen het systeem hier en het systeem in Nederland. Ik denk dat zij geven aandacht meer aan aan luisteren, denk ik. Meer dan die studenten daar moeten een paar dialoog luisteren.
Ja.
Daarna moeten zij gewoon een activiteit of opdracht doen. Dus zij geven veel aandacht aan luisteren.
Ja, okay.
Dan bijvoorbeeld mondeling of dan schriftelijk.
Dus je merkt dat jij iets meer aandacht aan
meer aandacht
spreken
aan
geven.
Spreken.
Okay, dat is klopt. Interessant om te horen. Dus je bent met een aantal cursisten van onze school dan naar daar gegaan. Niet iedereen spreekt Nederlands als moedertaal. Hoe gaat dat dan onder elkaar?
Ja, we spreken zeker. We hebben met het Nederlands spreken zeker. Ik vind het leuk om gewoon met Nederlands te praten met de studenten die hun moedertaal niet Nederlands.
Dus eigenlijk heel die 3 dagen hebben jullie
gewoon
Nederlands gesproken?
Gewoon Nederlands gesproken.
Nu, je schrijft er dan in voor dat project. Heb je dat moeten voorbereiden op een of andere manier?
Ja, we moeten in paar dingen doen eigenlijk. In paar voorwaarden. Moeten wij 3 lesmomenten volgen.
Ja.
één na, na de reis, dat was voor het feedback.
Ja.
En drie voor de reis naar Amsterdam moeten wij voorbereiden voor die presentatie dat we gaan doen
ja.
daar in Amsterdam. En ook bijvoorbeeld die restauranten reserveren, en boottochten reserveren, museum
ja.
en alles
van A tot Z.
Ja, moeten we van A tot Z.
Ja.
Elke student moet in opdracht doen, of minstens één opdracht of twee ja. opdrachten.
Dan, je vertelt net van, wij hebben dat allemaal moeten voorbereiden, wij hebben het restaurant moeten boeken, dat gebeurde allemaal door de cursisten ja. dan. En wat deden de leerkrachten? Hebben die jullie dan helemaal geen informatie gegeven?
Nee, zeker niet. Ze ook waren aan de slag met ons. Dus
ja, ja.
bijvoorbeeld, ik heb zelf die boetocht gereserveerd ja. daar in Amsterdam. Zeker als ik heb mail gestuurd naar die bedrijf die voor die boetocht zorgt. En daarna heb ik mijn leraar in leerkracht in die CC zitten. Dus ze was altijd aan het volgen met mij samen van die reservatieproces.
Ja, ja. Oké. En welke informatie heb je op voorhand nog van je leerkrachten gekregen?
Ja, eigenlijk voordat wij die reservatie hebben al gereserveerd, hadden wij nog geen lesmomenten van de drie lesmomenten. En iedere student heeft een suggestie over bijvoorbeeld de restaurant,
ja.
bijvoorbeeld de boottocht en bijvoorbeeld de museum. En dan hebben wij vastgesteld samen. En dan elke student koos in opdracht te doen. Daarna zeker elke drie of vier personen, vier studenten met één leerkracht. Dus ja, we zijn met drie of vier groepen.
Dingen die je zegt van, dat ga ik nu nooit vergeten van die ervaring, van die Erasmus-ervaring, van dat ga ik mijn leven lang onthouden?
Wel, dat kan alles van Amsterdam,
mm-hmm.
denk ik. En ook het museum van de schepen,
ja.
schepen. Ik denk, was een leuke museum.
Ja.
Ik wil graag nog misschien één keer bezoeken in de toekomst.
Dingen die een beetje zijn tegengeslagen. Als je zegt van, als ik volgende keer ga, zou het misschien een beetje anders moeten zijn.
Ja, ik ben mijn regenjas vergeten.
Oké, dat is...
Ja, en het was altijd aan het regenen, dus ja, ik zal mijn regenjas niet meer vergeten.
Niet meer, oké, nee. Maar dat is een goede tip die ik misschien zelf
zeker.
Ook af en toe moet toepassen. Neem je regenjas mee. Oké. Soms zijn er ook cursisten op onze school die horen van een Erasmus-project en zij hebben een beetje bang om deel te nemen. Zij twijfelen een beetje. Wat zou je aan hen kunnen vertellen?
Ja, doe maar gewoon.
Ja, goed.
De reis met Erasmus is geweldig en zalig. Ik vind dat de reis naar Amsterdam was een spannende ervaring voor mij. En vooral dat ik, omdat ik voor de eerste keer naar Amsterdam geweest. Als je gewoon ga verder en inschrijf maar voor de reis.
Oké. Ik denk dat dat een hele goede tip is. Gewoon doen, niet
gewoon
te veel
doen.
Nadenken.
Nee, nadenken. Dus gewoon doe verder.
Oké. Bedankt, Zakaria, voor je tijd en voor deze informatie met ons te delen. Super.
Dank je wel.
We hoorden hoe Zakaria het ervaarde om op Erasmus te gaan, hoe hij het aanpakte. Maar de organisatie van een Erasmus Plus project, hoe doe je dat als organisatie? We luisteren naar Cathy de Winter. Zij ligt een tipje van de sluier. Hey, dag Cathy, welkom. Welkom in deze podcast. Misschien kunnen we beginnen met even te vertellen wat jij hier op Encora doet.
Ik ben hier bij Encora, nu ongeveer 12 jaar directeur. En binnen mijn job als directeur ben ik verantwoordelijk voor de internationale projecten en internationalisering in het algemeen. En vandaar zit ik hier op deze stoel.
Ja. Kan je een beetje teruggaan in de tijd en hoe lang doe je dat al? En hoe ben je met internationalisering hier in contact gekomen?
Ik denk dat ik nog maar 1 jaar directeur was. En toen kwam een collega uit de zorgopleidingen naar mij toe met een verhaal van... Cathy, zouden we toch niet voor onze cursisten uit de zorg eens kunnen kijken naar een internationaal project, naar het buitenland gaan? Ik geloof echt in de meerwaarde voor onze cursisten daarin. En zij heeft mij toen overtuigd om daar stappen in te zetten. En dan zijn wij beginnen kijken, nadenken, hoe dat we dat gingen aanpakken.
Ja, ja. En je eerste gevoel toen je dat hoorde van ik wil met mijn opleiding naar het buitenland, wat gaat er dan in je om?
Als ik heel eerlijk ben, ik was niet direct 100% overtuigd. Greet heeft me echt wel even moeten overtuigen van hebben we die extra nodig? Bieden we al niet genoeg aan op onze school? We hebben al veel projecten in België, we hebben al stages. Kan dit er nog bij? Is dit een meerwaarde? En wat gaat ons dit aan tijd en energie kosten? Maar ze heeft mij toen overtuigd. En eens dat we gestart waren en een eerste project hebben gedaan, heb ik het nooit meer in twijfel getrokken.
Ja, ja. Nu, welke argumenten heeft zij vooral gebracht om je te overtuigen?
Ja, ze heeft heel erg gekeken naar onze doelgroep, hè, wat echt wel een kansengroep is, mensen die vaak een tweede kans nodig hebben. Dat was een aspect van hen dat aan te bieden, maar ook echt het geloof in met die mensen naar het buitenland gaan en daar een project doen. Ja, dat kan je niet vervangen door de modules en de stage op school en in de omgeving. Dat is eigenlijk werken aan jezelf als persoon, grenzen verleggen, burgerschap ontwikkelen. Eigenlijk is het zo'n compleet verhaal dat duidelijk een meerwaarde was. Ja.
Ja, je neemt dan die beslissing om zo'n eerste internationaal project op te starten. Wat komt er allemaal op je af?
Ja, heel veel. Hè. Een aantal heel praktische dingen. Waar gaan we de middelen halen? Dat
belangrijk,
is toch al een
zeker.
Hele belangrijke, want je wil geen drempels creëren als je met die doelgroep wil gaan. Hoe gaan we collega's enthousiasmeren? Maar dat was geen enkel probleem. Ja, het is eigenlijk ook van onderuit gegroeid, dus er was al wel over gepraat met collega's in de opleidingen. Hoe maken we er tijd voor vrij? Wat bieden we juist aan? Hoe zorgen we ervoor dat het ook qua verzekeringen en qua organisatie in orde is? Hè? Met wie gaan we samenwerken? Hoe pakken we al die dingen aan?
En die informatie, waar heb je dat kunnen vinden?
Greet is van nature iemand die heel veel dingen opzoekt, die netwerkt, die zelf ook wel in haar privésituatie met projecten in het buitenland bezig was. Ik zelf ben in mijn vrije tijd reisbegeleider geweest, dus ik heb ook wel know-how van praktische organisatie en contacten leggen. En een aantal leerkrachten ook. Er waren connecties, een van onze eerste projecten, of het allereerste was Marokko en een andere medewerker uit de zorgopleidingen had daar ook heel wat banden vanwege haar afkomst, maar ook vanwege andere projecten daar. Dus,
en zijn jullie eigenlijk vanaf dat eerste project onmiddellijk in zee gegaan met Erasmus+?
Nee, helemaal niet, want wij wisten toen niet van het bestaan van Erasmus+. Het eerste project was eigenlijk volledig op eigen middelen. Enerzijds vanuit de school, hè, te gaan kijken, kunnen we budget gebruiken vanuit ons potje professionalisering, et cetera, om dingen te financieren. En wij hebben die eerste jaren heel veel activiteiten georganiseerd om te maken dat onze cursisten niets moesten betalen. Hè.
Dus om voldoende budget bij elkaar te krijgen, organiseerden jullie allerlei acties, hoor ik je zeggen?
Ik herinner mij vooral dat er heel veel eten klaargemaakt en verkocht is. En dat kon gaan over zoetigheden, maar dat ging zeker over echt heel lekkere spaghetti die werd klaargemaakt en die je dan ter plaatse kon eten of die zelfs in potjes mee naar huis kon genomen worden, zodanig dat het naar heel het gezin kon gaan. Ja.
Oké, dus er werd eigenlijk echt heel wat inspanning geleverd om voldoende budget bij elkaar te rapen, hoor ik.
Absoluut, absoluut. Als mensen aan zoiets beginnen, dan is dat echt ook vanuit engagement. Dus vanuit engagement is er heel veel gebeurd en is er heel veel tijd in gestoken. En ook de cursisten werkten daaraan mee. En het had ook wel een meerwaarde, want als je met een groepje naar het buitenland gaat, dan ben je daar lange tijd samen. Of je, een dag is 24 uur, maar van die 24 uur ben je heel veel samen. Dus groepsbinding en groepsdynamica is heel belangrijk. En die projecten en die voorbereiding maakten wel dat je elkaar vooraf goed leerde kennen.
Dus ja, je levert heel wat inspanning om dat budget bij elkaar te krijgen. Dat is al één deel van zo'n project. Nu, collega's enthousiast maken en die bij elkaar krijgen, hoe pak je dat dan als directeur dan?
Het werd een projectje in eerste instantie van de zorgopleidingen. Dus we hebben dat daar op onze teamvergaderingen gebracht. Nagegaan wie dat daaraan mee wilde werken, zodanig dat er toch een kerngroepje was en er een aantal taken verdeeld konden worden. En eens zo'n eerste project gestart is, dan krijg je ook nadien direct die ongelooflijke enthousiasmerende feedback, zowel van de lesgevers die mee waren als van de cursisten. En dan ga je werken met getuigenissen, met het opnemen van filmpjes, verhalen laten vertellen, zodanig dat het breder verspreid wordt, het verhaal. Hè.
En na jullie eerste project volgden er meer projecten, vermoed ik?
Ja, inderdaad. Hè. Dus mensen beginnen na een eerste jaar na te denken van oké, we hebben dit project, maar misschien zijn er andere mogelijkheden. Want we zaten ook met drie opleidingen personenzorg die mee wilden. Hè. De zorgkundigen, de mensen van jeugd- en gehandicaptenzorg en de kinderbegeleiders. En tijdens dat eerste project hadden we niet voor elk van die doelgroepen een stageplek of voldoende stageplaatsen om ervaringen op te doen. Dus ze zijn dan inderdaad verder gaan zoeken naar andere locaties met de focus op bepaalde doelgroepen of bepaalde opleidingen.
Ja, ik begrijp het. Je hebt dan een aantal projecten lopen. Ik denk dat het belangrijk is dat de kwaliteit van elk project wordt bewaakt. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, inderdaad. En die kwaliteiten die hebben we ook stap voor stap opgebouwd. Hè. Want je doet zoiets als school met cursisten vanuit de insteek van een opleiding. En je gaat dan toch wel kijken naar welke waarden staan wij voor als school, als CVO en Cora. Hoe past het in dit verhaal? En dat bleek al heel gauw heel duidelijk, want ook vanuit het stedelijk onderwijs waren er ondertussen projecten opgezet rond wereldschool, waren wij ook de wereldschool, rond burgerzin. En we konden heel veel van die algemene waarden die vooropgesteld werden vanuit stedelijk onderwijs integreren in die internationale projecten. En een tweede stap, maar dat heeft ook wel wat tijd nodig gehad, dat is om ook te gaan kijken naar eigenlijk de opleidingen zelf en de competenties die daarin moeten behaald worden door de cursisten en te gaan kijken hoe kunnen we dit linken aan de modules en de opdrachten in de opleiding.
Nu, als je dan naar al die ervaringen die je al hebt terugkijkt, zijn er dingen waar je zegt van oei, dat hadden we misschien beter anders aangepakt? Of dingen waar je wat bezorgd naar terugkijkt?
Ja, je start natuurlijk met met een beetje springen ook. Hè. Je probeert de dingen voor te bereiden, maar je hebt natuurlijk niet vanaf het eerste project de volledige scope. Hè. Dus waar denk ik nu aan? Je moet toch wel zien dat een leerkracht die meegaat, dat die zelf voldoende bagage heeft ook, naast haar engagement, of dat die ook niet alleen voor zo'n project staat. Ik zeg niet dat het niet kan, hè, bij een ervaren iemand, maar we hebben toch wel gemerkt dat tijdens zo'n verblijf onze cursisten op vlak van groepsdynamiek, persoonlijke zaken die naar boven komen, echt wel ondersteuning nodig hebben, dat er naar hen moet geluisterd worden, dat die het soms even niet meer zien zitten ook. En als leerkracht sta je er dan om dat allemaal op te lossen. Dat gecombineerd met de praktische organisatie. Hè? Want we gaan nu naar daar en we moeten daar openbaar vervoer nemen en dit en dat moet gebeuren. Dus het is eigenlijk echt heel veel. En dus zeker bij startende projecten moet je zien dat je met een dat meer dan één persoon mee kan gaan om dit project uit te werken.
Nou, dus die ondersteuning is wel belangrijk. Ja.
En een ander aspect bijvoorbeeld is verzekeringen. En pas als je dingen voor hebt, ga je daar verder over nadenken of kom je tot de constatering van er is een verschil tussen Europa en buiten Europa en et cetera, et cetera. En dat moet ook op punt gesteld worden, maar ondertussen is dat ook helemaal in orde.
Als je kijkt naar jullie eerste projecten en de projecten die jullie vandaag hebben, zie je daar grote verschillen van hoe je dat aanpakt?
Ja, wij zijn ongelooflijk geprofessionaliseerd, om het dan maar met een mooi woord te zeggen. Daar waar je een beetje begint vanuit buikgevoel en met de middelen, de know-how die je hebt, zien wij nu, doordat het natuurlijk ook zo groot geworden is op onze school en er zoveel projecten zijn, dat je flows moet gaan ontwikkelen, zowel op financieel vlak, maar ook qua organisatie. Wanneer start je daarmee? Hoe betrek je mensen? Wanneer moeten mensen een project indienen? Welke flow loopt dit in naar goedkeuring? Hoe betrek je dan de cursisten? Hoe doe je de selectie van de cursisten? Iets start organisch en voor alles ga je dan stilaan draaiboeken bijna uitwerken om het goed te krijgen. Ook op vlak van communicatie, bekendmaking, zowel naar buitenuit, maar ook intern getuigenissen verzamelen van cursisten. We zijn op heel veel vlakken daarin gegroeid.
Lijkt me duidelijk als ik jou hoor. In het begin zei je van Erasmus Plus, we kenden het nog niet echt. Hè. Het was nog een ontdekkingstocht. Nu, vandaag de samenwerking met Erasmus Plus, hoe zie je dat vandaag vergeleken met dan in de beginsituatie?
Ja, dat is heel fijn natuurlijk. Hè. Enerzijds heb je een organisatie waar dat je ook terecht kan met vragen. Je ontmoet ook mensen. Er ontstaat een heel netwerk van mensen die geloven in internationale projecten voor doelgroepen en kansen geven aan die doelgroepen. En natuurlijk, je wordt ook financieel gesteund. En dat is natuurlijk een niet onbelangrijke factor dat we nu budgetten hebben en die echt ook heel goed kunnen besteden om met veel meer cursisten projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Dat is heel fijn.
Je kreeg heel wat ondersteuning van Erasmus. Nu op de werkvloer, maakt dat een groot verschil tussen de inspanning die je als school levert?
Het maakt zeker een verschil, omdat je natuurlijk ook kaders aangereikt krijgt, hoe je je gegevens moet verzamelen en wat er allemaal nodig is. Dus je krijgt zeker wel informatie die je kan gebruiken. Maar ik merk wel dat er heel veel werk blijft. Dat is geen verwijt, dat is een vaststelling. Wij investeren als school echt ook wel toch in coördinatieuren, om het dan maar zo te noemen. Hè. We hebben twee ankers internationalisering die heel wat voorbereidend werk doen, hè, die ondersteuning een stuk uitbouwen, contacten leggen en zo. En dan blijft er ook nog altijd het engagement van de scholen zelf. Maar zeker door de samenwerking met Erasmus Plus kom je ook in een netwerk terecht en krijg je ook flows en kaders en documenten aangereikt die zeer bruikbaar zijn.
Iets dat je wil meegeven aan andere organisaties die nog niet zo ver staan dan onze school. Wat zou je hen als tip kunnen meegeven? Denk zeker hieraan of bezint eer je begint.
Als je hieraan begint, dan denk ik dat dit echt wel een gedragen keuze moet zijn van de school. Zodanig dat je als school tijd en middelen kan vrijmaken naar de mensen toe die dit gaan uitwerken om het goed uit te werken. Hè. En ga zeker ook al eens kijken bij de pioniers. Ondertussen hebben wij hier al wel wat bezoeken gehad van centra die na ons gestart zijn. Hè. En je hebt dus enerzijds is het heel fijn dat zoiets van onderuit kan groeien zodanig dat het echt een engagement is van een aantal leerkrachten op school en dat je er als school ook in gelooft en dat ergens opneemt in je acties en beleid om het pilootmatig een beetje een kans te geven van werkt dit voor onze school? Zijn onze cursisten geïnteresseerd? Kunnen we er iets mee? En zo te gaan groeien naar iets dat eigenlijk echt deel uitmaakt van het beleid en de acties van de school. Zo is het hier alleszins gegroeid.
Oké. Bedankt voor je tijd vandaag.
Graag gedaan.
Bedankt om te luisteren naar Iedereen mee op Erasmus. Wil je meer weten over Erasmus+? Check dan epos-vlaanderen.be.